goedemiddag bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Mijn naam is Marcel Dijkstra en ik ga de liturgie van de middagdienst voorlezen. Deze middagdienst wordt geleid door dominee Richard Vervoren uit Maastricht. We beginnen met welkom en mededelingen, waarna we zingen gezang 437. Gezang 437. Deze zal gevolgd worden door een bemoediging en een groet. Na de groet zingen we gezang 301. Gezang 301. Komt het gebed voor de opening van de schriften. De eerste lezing, psalm 13. Eerste lezing, psalm 13. En de tweede lezing, Romeinen 8, vers 18 tot en met de 13. Romeinen 8, versen 18 tot en met de 13. Nu zingen we gezang 324. Gezang 324. En wat gevolgd zal worden door de preek met als thema leven met vragen. Na de preek zingen we psalm 73 vers 8, 9 en 10. Psalm 73 vers 8, 9 en 10. Na de dankzegging volgt de gezongen geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zal de collecte gehouden worden voor tervens. Na de collecte zingen we gezang 429. Gezang 429. Aansluitend de zegen, wat gevolgd zal worden door gezang 257. Ik zal nogmaals even de dienst voorlezen. We beginnen met gezang 437. Gezang 437. Daarna komt de bemoediging en de groet, die gevolgd zal worden door gezang 301. Gezang 301. Na de opening van de schriften zal de eerste lezing uit psalm 13. Psalm 13. En de tweede uit Romeinen 8 vers 18 tot en met 30. Romeinen 8 vers 18 tot en met 30. Die gevolgd zal worden door het zingen uit gezang 324. Gezang 324. Nu komt de preek met het thema leven met vragen. Die gevolgd zal worden door psalm 73. Psalm 73 vers 8, 9 en 10. Na de psalm is dan de dankzegging, gevolgd door de gezongen geloofsbelijdenis, aansluitende collectes voor tiervens, waarna wij zingen gezang 429. Gezang 429. Ten slotte de zegen met aansluitend gezang 257. Gezang 257. Wens u allen een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters, broeders, gemeenteleden, gasten. Al hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ook een groet aan hen die nu of later met ons meeluisteren. De voorganger van vanmiddag is dominee Van Voorn uit Maastricht. De organist is Simon Kadek. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan Ties en Annette Moesker, nu Ties zijn moeder onverwacht is overleden. Aan Loekie Schat, zij zal deze week een hoornvliestransplantatie krijgen. En aan de huisvestingcommissie. Bij de Christelijk Gereformeerde Kerk is aandacht besteed aan de familie Flikweert, omdat de moeder van Marjan Flikweert onlangs is overleden. Aan de jongelui op het Flevo Festival. Aan Laura de Jong. Aan de man van zuster Heldenisse die in het ziekenhuis ligt. En aan Yvonne en Lydia Huizen die naar Roemenië gaan om Marco en Gerda Noordhoek daarbij te staan in hun werkzaamheden. De kerkraden wensen u een gezegende dienst. De collecte straks is voor het Tierfund en wij gaan nu eerst zingen gezang 437 en na Votum en Groet gezang 301.
In stilte willen we ons hart aan de Heere God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. We zingen nu 5 versen van gezang 301 en na het eerste vers mag u gaan zitten. Laten wij samen een zegen vragen voor deze dienst. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we ook in dit middaguur weer bijeen mogen zijn. Dat we samen mogen komen rond uw woord. Dat we ook samen mogen zingen. Samen mogen luisteren naar wat u ons zegt. En samen ook tot u bidden. En we willen u vragen, wilt u naar onze gebeden horen? Als wij vragen om een zegen voor deze dienst. Geef dat het ons mag bemoedigen, ons kracht mag geven. En dat met onze dienst u geëerd mag worden. Leid ons zo door uw geest. Wil dat wil zijn bij een ieder van ons. Bij jong en oud. Ook met hen die ons lief zijn. Die met ons verbonden zijn. Geef dat uw zegen niet alleen in deze muren blijft. Maar dat die ook voor deze wereld mag zijn. Wil ook ons daarvoor gebruiken. Om uw zegen te brengen. Geef ons de gezindheid daartoe en de kracht. Wil zo alles maken naar uw wil, dat vragen wij van u, uit genade alleen. Amen. We hebben twee schriftlezingen. Allereerst Psalm 13, en die lees ik met u in de vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zijde. En ik zal tijdens de preek ook wel vertellen waarom ik voor deze vertaling gekozen heb. Psalm 13, voor de koorleider, een psalm van David. Hoe lang, Heer, zult gij mij blijven vergeten? Hoe lang nog verbergen uw aanschijn voor mij? Hoe lang zal ik eenzaam op raad moeten zinnen? Draag ik van dag tot dag zwijgend mijn droefenis? Hoe lang zal mijn vijand mij uit blijven dagen? Zie mij, geef mij uw antwoord, Heer. Gij zijt toch mijn God? Wil gij verlichten mijn ogen, dat ik niet inslaap ten dode? Dat mijn vijand niet roept, nu heb ik hem in mijn macht. Mijn belagers niet juichen, omdat ik aanvang te wankelen. Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen, tot mijn hart de vreugde ervindt om uw heil. Dan is mijn lied voor de Heer. Hij heeft het aan mij vervuld. Tot zover onze eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing is een stukje uit Romeinen 8. En wel vanaf vers 18. Die lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Romeinen 8 vanaf vers 18. En we lezen door tot en met vers 30. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren.
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover onze schriftlezingen. En de preek gaat over het thema leven met vragen. En de aanleiding daarvan is ook het volgende lied, het evangelische liedbundel. En de melodie is uit gezang 324. Zingen we niet zo vaak, misschien is het goed als het een keer voorgespeeld wordt. En de tekst daarvan wordt geprojecteerd. Gezang, of lied 320 uit de evangelische liedbundel. Heer, hoort gij niet de wereld u om vrede vragen?
Binnen gaan, het land geeft.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het thema van de preek zou je gemakkelijk op een verkeerd been kunnen zetten. Leven met vragen. Alsof er ook levens zijn zonder vragen. En dan bedoel ik natuurlijk niet de vragen van: wat zou ik nou eens vandaag klaarmaken voor mijn gezin? Of zou u er aan gedacht hebben om die brief te posten? Maar vragen die ons met angst of vertwijfeling of boosheid of schaamte, verdriet of verdoving vervullen. De vragen die op ons afkomen als de gebeurtenissen in ons leven heen en weer schudden. Als dat niet meer past bij wat we ons voorstelden van ons huwelijk, ons werk, onze opleiding, onze vrienden, de veiligheid en geborgenheid in de samenleving. Of dat we het eigenlijk wel wisten dat dat zo werkt. Maar als het dan ons treft, ons raakt, ja, dan weten we soms niet hoe we verder moeten. En laten we het maar gelijk zeggen, als gelovigen hebben we daar nog een probleem bij. Namelijk, het gaat niet zozeer dat wij geen vragen kunnen hebben. Ook wij hebben zo onze vragen als gelovigen. Maar bovendien tasten die niet alleen ons vertrouwen in het leven aan, maar ook ons vertrouwen in God. Over zijn bedoelingen met ons leven. Misschien wel over het bestaan van God. Over het beeld dat we van hem hebben. Want het mag duidelijk zijn, als gelovigen is het niet zozeer dat we geen vragen hebben, dat vragen ons leven niet kunnen bestormen, maar ze tasten niet alleen ons geloof in het leven aan, maar ook ons geloof in God. Als je zulke ervaringen hebt, dan is het vaak moeilijk daar mee weg te komen. We ervaren dat meestal als verschrikkelijk. En je hebt het gevoel dat je bidden, als je dat nog doet, zonder enig gevolg is. Dat noemen we de koperen hemel. Daar zong ook dat gezang van. Al lijkt de hemel doof. Wil God mij niet horen? Ziet hij mij niet? Hij heeft toch het beste met mij voor en nu dit. Zou er iets niet goed zijn bij mij? Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat dit mij nu overkomt? Waarom ik? Waarom niet een ander? En wanneer we dan de antwoorden wegblijven, dan slinkt het zelfvertrouwen en ons geloofsleven verschraalt. Je ziet dat vaak al aan de gewone omgangsvormen in het geloof. Bijvoorbeeld, we lezen minder in de Bijbel of met minder genoegen. En de woorden dringen nauwelijks tot ons door. En misschien gaat de Bijbel wel helemaal niet meer open in ons persoonlijk leven. En onze kerkgang leidt eronder. We hebben er ook niet zoveel aan. En we voelen ons veel minder thuis in de gemeente. En ook ons bidden. Het lijkt zo ijl en vruchteloos dat we dat ook steeds minder doen. In zekere zin voelen we ons op onszelf teruggeworpen. En onze communicatie met God en met broeders en zusters en soms met onze medemens verschraalt. Nou, zo'n reactie zal dat niet bij iedereen opwekken. Ik wil niet generaliseren, maar het zou kunnen dat de vragen in ons leven ons zo machtig worden dat we het ook ons zo vergaat. Dat als we alles ervaren, dat wat ons overkomt, dat we dat als oneerlijk of onrechtvaardig, onbegrijpelijk ervaren. We komen er zelf niet uit. En we missen Gods leiding daarin. Hoe gaan we daarmee om? Mag je zo denken dat het lijkt dat God het niet aangaat? Dat hij het niet ziet of hoort? Dat hij daar blijkbaar buiten staat of zo? We hebben net Psalm 13 gelezen. Een psalm van David staat erboven. De man naar Gods hart.
Nu weten we niet of zo'n opschrift wil zeggen dat David ook de auteur is van zo'n psalm. Of dat de psalm aan hem wordt toegeschreven of opgedragen. In veel gevallen denk ik dat de betekenis veel ingewikkelder ligt. Maar zeker zo'n psalm 13 kan je goed rijmen met het leven van David. En we lezen dat de man die God heeft gekozen en geroepen om zijn volk Israël te leiden als een herder, als een koning zegt: hoe lang, Heer, zult gij mij blijven vergeten? Hoe lang nog verberg uw aanschijn voor mij? Hoe lang zal ik eetzaam op raad moeten zinnen? Draag ik van dag tot dag zwijgend mijn droefenis? Hoe lang zal mijn vijand mij uit blijven dagen? In veel opzichten doen de vragen van de dichter modern aan. Het zijn woorden die we goed kunnen plaatsen. Ze zijn natuurlijk niet modern. Het zijn woorden van alle tijden. Wat dat betreft is de menselijke ervaring in al die duizenden jaren maar weinig veranderd. En het psalmboek is uniek omdat het juist zulke ontboezemingen bevat. En als het ware ons een handreiking geeft, dat je ook zelf dit mag denken. En als je het al niet zou durven, dat de psalmen je als het ware de woorden en de gedachten aanreiken. Welke gevoelens we ook beleven, je vindt er heel vaak wel woorden voor in de psalmen. Ik denk aan een gedicht van Niek Schuman, dat heet Wat psalmen zijn, dat hij schreef bij de regels: en wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. In een heel ander gedicht, en dan van Martinus Nijhoff. Wat psalmen zijn, en dan schrijft Niek Schuman: blijven pleiten voor het leven, opgetogen, neergebogen, zingen van geluk en pijn. Gelukkig wie niet op wil geven, woorden vindt die er al waren, horen laat wat psalmen zijn. Dat vinden we in de psalmen. Uitingen van mensen die opgetogen zijn, maar ook van mensen die neergebogen zijn door wat ze ervaren in hun leven. Psalmen zingen van geluk, maar ook van de pijn, lichamelijk of geestelijk, die je ook als gelovige kan hebben. En laten horen wat psalmen zijn, is dat je die woorden dan ook eigen kunt en mag maken. En dat is aan de ene kant bevrijdend. Want soms wordt het evangelie aan de man gebracht alsof je geen kwaad kan treffen in het geloof. Als je gelooft, dan gaat alles goed. Dat je gang als gelovige altijd lichtvoetig is, terwijl je zelf ervaart dat je een zware gang moet maken. En als je dan iets overkomt, ja, dan ligt dat aan je geloof. Als je beter, sterker gelooft, ja, dan was het je niet overkomen. En bij alle ellende die je moet ondergaan, ga je dan ook nog aan je geloof twijfelen. Maar dat is geen Bijbels geloof. Ja, je komt het wel tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de vrienden van Job. Maar niet bij Job zelf. Tegelijkertijd is het, naast bevrijdend, misschien ook wel teleurstellend. Want je had gedacht dat als je gelooft, vreugde en voorspoed je deel zou zijn. Maar met de dichter van psalm 73, een andere psalm die over dit thema gaat, bemerken we dat het zo niet werkt. Het gaat er niet om dat je als gelovige geen vragen hebt, maar hoe je met die vragen omgaat. En ik hoop dat de preek van vanmiddag daarbij helpt. En als eerste hulp zou ik willen aanraden: lees veel in dat boek van de psalmen. In goede tijden, maar ook als het je slecht gaat. Want dat zal ons helpen. Generatie op generatie heeft dat ervaren en baat gevonden bij dat boek. Terug naar psalm 13. Nou, het is duidelijk dat de dichter dat gevoel van verlatenheid kent. Hij voelt zich door God verlaten. Dus hij beschouwt dat als een actieve daad van God. God blijft hem vergeten. God verbergt zichzelf voor hem. En wat hem overblijft is eenzaamheid, droefenis, omgeven door een groot stilzwijgen.
Maar met dit gevoel confronteert hij God. Hij gaat ermee naar God toe. Vaak vertellen wij aan iedereen wat ons overkomen is. Aan iedereen alle ellende die we ervaren in ons leven. Misschien ook zelfs wel dat we God missen en niet ervaren in ons leven. Maar we vergeten het vaak aan God zelf te vertellen. Misschien durven we dat niet. Vinden we dat ongepast. Dat is geen taal om tegen God uit te spreken. Klagen? Ach, eigenlijk hebben we natuurlijk niks te klagen. Klagen, dat doe je niet bij God. Toen ik deze preek voorbereidde, lazen we een stukje uit Numeri 11. Daar kom je ook iemand tegen die klaagt. Ja, allereerst het volk. Op het zoveelste klacht van het volk wordt het Mozes te veel. We lezen daar: Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Dus het volk klaagt, maar niet bij God. En dan lezen we verder. Toen de Heer in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. En hij vroeg de Heer: waarom doet u dit uw dienaar aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt. Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar had ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen. Dat is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. Dus er is nog iemand die klaagt. En dat is Mozes. Maar Mozes klaagt zijn nood dus wel bij God. En je merkt in alles dat hij vreselijk kwaad is. En de manier waarop hij God aanspreekt, daar schrikken wij misschien van. Mozes, dat is toch brutaal? Dat is ongepast, dat doe je toch niet? Maar dan lezen we: de Heer antwoordde Mozes: breng 70 van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen. En laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen. En hoef je het niet langer alleen te doen. Ziet u, God heeft blijkbaar oog voor de nood van Mozes. En hij heeft er ook geen moeite mee als Mozes met zijn nood bij hem komt. Kijk, het volk dat klaagt op een heel andere manier. Maar wanneer je werkelijk moeite en verdriet hebt, en je gaat daarmee naar de Heer, dan doet hij daar ook wat mee. God zegt niet: Mozes, hoe haal je het in je hoofd om mij ter verantwoording te roepen? Nee, want dat is juist wat hij wil. Dat je met je nood die je hebt bij hem komt. God lost niet altijd onze problemen op. Hij herstelt niet ons huwelijk. Hij geneest niet ons van onze ziekte. Hij verlost ons niet van de dood. Hij lost onze financiële problemen niet op. Tenminste, lang niet altijd. Soms wel. Maar altijd is, als hij erbij is, is zijn nabijheid helend en verzachtend, bemoedigend en vertroostend. En daarom wil hij dat we onder alle omstandigheden naar hem toekomen. God geeft ons niet een leven waar het ons in alles voor de wind gaat en waarin we hem niet meer nodig hebben. Nood leert bidden, zeggen we wel eens. Nou, we weten allemaal dat dat geen automatisme is. Maar wat we wel weten is dat God wil dat we in ons leven het van hem verwachten. En dat onze sores ons bij hem brengen en niet van hem vandaan. Dat we ons hart met alle moeite en verdriet voor hem uitstorten. Je kunt niet altijd zeggen dat alle lijden zin heeft. Daar kom ik zo nog op terug. Maar in ieder geval is het goed als dat lijden ons juist dicht bij hem brengt.
dan heeft dat in ieder geval die zin.
En in sommige gevallen is het ook het doel van wat ons overkomt. Dat we het bij de Heere zoeken.
Dat wil niet zeggen dat we daarmee antwoord krijgen op al onze vragen.
Wat dat betreft blijven wij ook kinderlijk in ons geloof en in onze inzichten. We zullen met veel vragen blijven zitten.
Gebeurtenissen waar we geen raad mee weten. Leven met vragen, dat is niet altijd om een oplossing verwachten. Niet een antwoord dat alles verklaart, alles uitlegt. En ook de Bijbel geeft niet overal een antwoord op. Als de leerlingen van Jezus naar de reden of de oorzaak van een specifiek lijden vragen, dan ontwijkt Jezus het antwoord. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat de leerlingen vragen aan Jezus of zonde de verklaring kon zijn voor de blindheid van een man aan de kant van de weg. En dan zegt Jezus, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. Met andere woorden, God toont zijn daden, zijn genade, juist te midden van al het lijden. Wij moeten niet zoeken naar de daaroms, op onze waaroms. Nee, het gelovig antwoord is het toch, ondanks alles, van God blijven verwachten. Op God blijven vertrouwen. Dat noemen we het nochtans van het geloof. Misschien niet meer zo'n gebruikelijke term, maar het geeft wel goed aan welk vervolg er verwacht wordt op onze vragen. Dat ook al zitten wij met vragen, dat we nochtans niet opgeven, maar op God blijven vertrouwen. Dat we zullen doorgaan. Wanneer we blijven zoeken naar vragen en er niet achter kunnen komen, dan zeggen we soms, het zal wel ergens goed voor zijn. Het zal wel ergens nuttig voor zijn. En dan gaan we ervan uit dat er toch een antwoord is. En soms geven we daar ook nog een vrome wending aan. En de vraag is echter of al het leed een zin heeft. Of dat het een betekenis of in zichzelf een doel dient. Of dat we van alle afschuwelijke dingen die ons heel persoonlijk, maar ook in de wereld kunnen gebeuren, kunnen zeggen, ze zijn wel ergens goed voor. Als we dat zeggen, worden dan de gebeurtenissen beter te begrijpen, te hanteren? Of wordt God, die dan natuurlijk de enige is die dat doel of die zin of dat nut weet, voor ons niet nog onbegrijpelijker? Laten we eens kijken naar wat Paulus daarover zegt in Romeinen 8, het stuk wat we ook gelezen hebben. Het eerste waar ik uw aandacht op wil vestigen is vers 20, waar staat, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Paulus zegt dit naar aanleiding van het lijden van deze tijd, zeg maar de wereld waarin we nu leven, en het contrast met de heerlijkheid van de toekomende tijd, de tijd waarnaar we als gelovigen op weg zijn. Paulus ervaart dat lijden in zijn leven net zo goed als wij. Hij zegt echter dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Het lijden, dat is het gevolg van de zonde. Ten gevolge van de zonde is het kwaad in de wereld gekomen en dat brengt lijden met zich mee. Maar ook dat het aan de schepping, aan de dingen van de schepping, ja, aan de mensen zelf, hun zin doet verliezen. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. De dingen hebben in zichzelf geen zin meer. En daarom heeft ook het lijden geen zin of betekenis. Het is het gevolg van de gebrokenheid van het bestaan. Uiteindelijk heeft het allemaal geen zin. Maar dat is maar de ene kant van het verhaal. Want Paulus is niet een doemdenker die zegt, nou, het heeft allemaal geen zin meer, dus waar maken we ons druk om? Nee, hij heeft het niet voor niets in het contrast gezet tot de heerlijkheid die komt. Dat geeft hoop, dat geeft moed. En daarom kijken we reikhalzend uit, verlangend naar die toekomst. Want er is een tegenbeweging vanuit God op gang. En daarom is dit lijden Dit broze bestaan te vergelijken met de geboorteweeën van de toekomst, waar we naar op weg zijn. En vanuit dat gegeven kan hij in vers 28 eraan toevoegen: en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Paulus zegt niet dat het lijden zin heeft, nut heeft in zichzelf, maar dat God ervoor zorgt dat het bijdraagt ten goede. En die wetenschap is het medicijn om niet te verzinken in een chronische depressie en hulpeloze woede. Het bewaart ons voor zelfmedelijden, maar het geeft ons ook iets om naar uit te kijken. Het geeft aan dat het moment waar we nu zijn in ons leven, dat een moment is ergens naartoe. Dat we ergens naartoe groeien. Met alle groeipijn die dat met zich meebrengt. We hebben een toekomst. Ook al zien we misschien op dit moment alleen leegte. We richten onze aandacht dan niet langer op onszelf, op onze omstandigheden, maar op God. Hij is iets van plan. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het een goede gedacht. Dat zegt Jozef tegen zijn broers op dat aangrijpende moment dat hij zich aan hen bekend maakt. Als we zo, net als Jozef, over onze tegenslagen kunnen spreken, zullen we het leven vernieuwd en creatief tegemoet treden. God geeft geen antwoord op elk waarom. Wel vraagt hij vertrouwen. En dat wij door zullen gaan met hem. Nog een laatste uitstap voor we naar het slot van Psalm 13 gaan. Nu naar Openbaring 5. Johannes ziet in de hemel iemand die op de troon zit en in zijn rechterhand een boekrol heeft, die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels verzegeld. En hij ziet een machtige engel die met luide stem uitroept: wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar dan blijkt dat er niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde is die de boekrol kan inzien. Niemand die hem kan openen. Die boekrol is de boekrol van de geschiedenis. En niemand is in staat die geschiedenis te duiden of zin te geven. Met al ons streven blijft het ook voor de mens een gesloten boek. Het doet denken aan wat Paulus in Romeinen 8 over de zinloosheid van de schepping schrijft. De geschiedenis heeft in zichzelf geen zin of betekenis. En niet uit zichzelf, maar omwille van hem die het boek verzegeld heeft met 7 zegelen. Is het een wonder dat Johannes bedroefd is? Zijn wij niet met hem bedroefd? Je moet niet te snel naar het vervolg doorlezen. Laat dat maar een stukje doordringen. Dat niemand van ons, geen mens, zin kan geven aan de geschiedenis. Of de geschiedenis kan duiden. Zelfs de knapste historici niet. Maar dan zegt een van de oudsten tegen Johannes: wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, die heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En dan ziet hij midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudste een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. En het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een dier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden, dat zijn de waaroms, dat zijn de hoe lang nog van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en hebt met uw bloed voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde.
Er is er één die aan de geschiedenis zijn zin geeft. Ik denk dat je zelf kunt zeggen dat één is die de zin van de geschiedenis is. Het lam dat geslacht is. De leeuw uit de stam van Juda, Jezus Christus. Hij is het die door zijn offer de geschiedenis weer recht zet. Hij is het die aan het leven, ook aan ons leven, zijn zin geeft, zijn doel. Door zijn offer werken alle dingen in ons leven uiteindelijk ten goede. Daarom vragen we niet naar de daaroms op onze vragen. Maar Jezus Christus is het nochtans waarop wij hopen en verder gaan en onze hoop en onze toekomst bouwen. Ten slotte, het slot van Psalm 13. In de vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zijde lezen we in vers 6. Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen, tot mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. Dan is mijn lied voor de Heer. Hij heeft het aan mij vervuld. Ik heb voor deze vertaling gekozen juist vanwege dit vers. Want als je met je vragen zit, met je waaroms, je hoe lang nog, ja, dan is dat niet zomaar over. Niet als je een stukje uit de Bijbel leest, niet met het luisteren naar een preek. Je vat moed, dat hoop ik tenminste, maar daarmee is dat gevoel nog niet zomaar weg. En ik vind dat andere vertalingen daar wat te makkelijk overheen springen. Nou, je zult er maar middenin zitten. En je hebt hoop gevat en je weet, ik moet op Gods genade vertrouwen. Op God vertrouwen. En ik mag ook op hem vertrouwen. Ten slotte kan ik ook niet anders dan alleen op hem vertrouwen. Maar dan mag ik ook op vertrouwen dat er een moment komt. Al heb ik dat nu nog niet, ervaar ik dat nu nog niet, dat mijn hart de vreugde hervindt. Want die vreugde die is nu nog ondergeschikt aan het leed dat mijn hoe lang nog heeft veroorzaakt. Je kan niet zomaar een knop omdraaien en dan ben je ineens weer blij. Ook niet door het bijbellezen, te bidden of een preek te horen. Maar daar kan het wel mee beginnen. En je kunt bij jezelf ervaren, er komt een ander moment. Er komt een moment dat ik weer de vreugde vind. En het gevoel, dat kan nu al moed geven. Ook al kan je misschien nu nog geen loflied door je keel krijgen. Er zal een moment komen dat je loflied weer zal zijn voor de Heer. Want daar kan u van op aan. Op hem kun je bouwen. Je kunt hem alles toevertrouwen. Want dan kan je zingen. Hij heeft het aan mij vervuld. Amen. We hebben het net al even gehad over die andere psalm, psalm 73. Daar willen we nu ook uit zingen. Psalm 73, vers 8, 9 en 10. Thank you.
Laat ons nu danken.
Vader in de hemel, dank u wel dat we met alles bij u terecht kunnen. Ook met ons verdriet. Ook als we boos zijn op u. Als we net zo kwaad zijn als Mozes. We mogen weten dat u oor en oog hebt voor onze nood. En misschien zal dat niet altijd een oplossing geven. En zal hier niet altijd alles goed gaan zoals wij zouden wensen. Maar we weten dat het u niet uit de hand is gelopen. Dat u deze wereld draagt. En dat u van dag tot dag ook bij ons wilt zijn. Ook als we u niet zien. Als we u kwijt zijn. Als we denken dat we er alleen voor staan. Dan mogen we weten dat u er bent. U wilt ons daarmee bemoedigen. U wilt ons troosten. En geef ons de kracht. En de levensvreugde. Die we nodig hebben voor dit. Ja, best wel ingewikkelde leven. Dat we hier. In het Westen leven. Wees ons nabij met uw zegen. Ook in de aankomende week. Geef ons de gezondheid en de kracht die we nodig hebben. Voor de taak die op ons wacht. Wil dat we in vertrouwen onze weg zullen gaan. Wees met hen die ons lief zijn. Met hen over wie wij ons zorgen maken. Over onze ouders. Misschien onze kinderen. Alle die ons lief zijn. Wil het werk van uw kerk zegenen. Zegen het werk van de predikanten, de kerkenraden. Voor ieder die op zijn of haar plaats in uw koninkrijk mag arbeiden. Geef dat we met elkaar de moed ook niet op zullen geven. En dat we ook niet het gevoel zullen krijgen dat we er alleen voor staan. Maar dat we het samen mogen doen. En dat het niet anders kan dan in uw kracht, door uw geest. Vervul zo een ieder van ons. Wees ook met hen die weer naar school gaan. Zegen zo ook hen die opleidingen volgen. Geef dat ook zij daar de concentratie van mogen hebben. En het enthousiasme en de zin om het tot een goed resultaat te doen komen. Wil zo met ons zijn. Wil met de zieken zijn. En die verdriet hebben. En die een moeilijke weg gaan. Ja, want we weten dat u juist wilt zijn. Bij hen die het moeilijk hebben. Wil zo naar ons horen. En ons verhoren. Niet omdat wij dat verdienen. Maar pleitend op het werk van uw Zoon. Onze Heiland Jezus Christus. Hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. We willen nu staande en zingend ons geloof belijden en daarna gaan we weer zitten voor de collecte. slotlied na de collecte is gezang 429, alle drie de versen. Om te zegen zingen we gezang 257. Ga dan heen, met u dragend de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. Die doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.